Deze keer wilde ik u meenemen naar 1 Koningen 13, waar wij een merkwaardige geschiedenis vinden. En tot op zekere hoogte de helft van een geschiedenis, want ik wil u slechts bezighouden met het eerste deel van het hoofdstuk en niet met het hele hoofdstuk. En omdat het niet een algemeen bekende geschiedenis lijkt, wilde ik hem met u doorlezen eerst. Daar staat in 1 Koningen 13 vers 1, en ziet, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken en hij riep tegen het altaar door het woord des Heren en zeide, altaar, altaar, zo zegt de Heren, zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia, die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf tenzelfde dagen een wonderteken, zeggende, dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft, ziet, het altaar zal vaneen gescheurd en de as die daarop is afgestort worden. En het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende, grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem uitgestrekt had, verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneen gescheurd en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man Gods, aanbid toch het aangezicht des Heren uw Gods ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heren ernstelijk en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man Gods, kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zeide tot de koning, al gaaf gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord zeggende, gij zult geen brood eten, nog water drinken en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. En daar laat ik het bij, omdat de rest van de geschiedenis het verhaal alleen maar gecompliceerder maakt. Maar misschien hebben we het daar dan binnenkort nog een keer over. In elk geval is het een belangwekkende geschiedenis. Niet om de gebeurtenissen zelf zozeer, maar in de eerste plaats al om de plaats waarin wij dit tegenkomen in de Bijbel. Immers de voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 11 en 12, zijn van veel groter belang voor de geschiedenis, mag ik wel zeggen, dan het optreden bij één gelegenheid van een man Gods, die een oordeel uitspreekt en die dat trouwens later nog met de dood moet bekopen, min of meer, in de rest van het hoofdstuk. Maar daar zouden we het nou niet over hebben. Die voorgaande hoofdstukken zijn veel belangrijker, omdat we daar terecht zijn in een dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. Dat lijkt geen twijfel, want we hebben die geschiedenis gevolgd vanaf Genesis, laten we zeggen vanaf Genesis 12, toen Abraham geroepen werd uit Ur der Galdeeën, uit zijn land en uit zijn huis en uit zijn vaders huis en uit zijn maatschap en hoe het allemaal maar heet. En hij ging naar een land wat hij ook niet kende enzovoorts en de Heer deed een belofte en dat is dan het begin van wat wij dan maar noemen de roeping van Israël. Daar was weliswaar nog geen volk Israël, dat duurde officieel nog 430 jaren volgens de Bijbel, tot op de dag nauwkeurig staat er zelfs bij. Maar het is het begin van de geschiedenis van Israël. En 430 jaar later zijn we terecht in pak een beetje Exodus 2 of zoiets. Zijn we terecht bij de uittocht uit Egypte. En daar vinden we de geboorte van één volk. Dat wat moeizaam tot stand komt via Egypte en via de 40-jarige doortocht door de woestijn. En daarna hebben we nog een jaartje of pak een beet 600, dat doet er nou niet toe. Vanaf de intocht in Kanaan tot de tijden van de koningen, in ieder geval tot Salomo. En daar in die dagen bereikt is er al zo'n hoogtepunt in de geschiedenis onder het koningschap van Salomo. Begrijp je me goed, men was honderden jaren onder de richteren, tamelijk ongeorganiseerd. Maar daarna komen dan toch de koningen met een groot hoogtepunt in de dagen van Salomo, zoals u weet. En daarna komen we terecht bij de dood van Salomo in deze hoofdstukken feitelijk, aan het eind van hoofdstuk 11 En daar krijg je de anticlimax, want dan valt het Rijk weer uiteen. Weer uiteen, zei ik. Maar het valt uiteen in tweeën, als het er nou helemaal over gaat. Ongeacht hoe het nou precies beschreven wordt, want daar wil ik het nu met u dan toch niet over hebben. Maar het is in ieder geval zo dat het Rijk uiteenvalt in aan de ene kant de stam van Juda, met daarbij behorend het Davidische koningshuis, Salomo en zijn zoon Rehabiam dus. Salomo overleed, Rehabiam volgt hem op, maar de andere stammen van Israël zien in hem niks. En ze krijgen het gelijk aan hun kant van de Heer zelf. En dus krijg je de splitsing van het Rijk in 11 en 1 stam. En de Heer zegt, nou weet je wat, we geven Juda nog een stammetje mee. En dus wordt het de splitsing in 10 en 2 stammen. Maar ik zei even de splitsing in 11 en 1, omdat die oorspronkelijk ook bestond toen de eerste koning uit het huis van David, dat was David zelf, de troon besteeg. Want de man is 7 jaar lang koning geweest, alleen over de stam van Juda. Pas 7 jaar later werd hij ook koning over alle stammen van Israël, dus ook over de andere 11. Maar na de dood van Salomo breekt dat weer in 2 stukken. En sindsdien, dat is ongeveer bijna 1000 jaar voor Christus, hè, sindsdien hebben wij van doen met de 2 volken, dan wel de 2 huizen Israëls. En dat begint hier in het voorgaande hoofdstuk, dat wil zeggen in hoofdstuk 11 wordt het aangekondigd en in hoofdstuk 12 wordt het gerealiseerd. En dus wordt Rehabiam koning alleen over de 2 stammen, Juda en Benjamin, en wordt Jerobiam koning over Israël. Let vooral op de woordkeus, ik wijs daar ook altijd op in dit verband, de naam Israël wordt niet gegeven aan Juda en het koningshuis van David, dus niet aan de Joden, avant la lettre, maar de naam Israël blijft bij de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen bij de groep waarbinnen zich ook het eerstgeboorterecht onder Israël bevindt. Althans de belofte daarvan, namelijk bij de categorie van Efraïm. En uit Efraïm, de stam met het eerstgeboorterecht, is dan ook deze koning gerekruteerd. Door de Heer zelf overigens, namelijk Jerobeam. En sindsdien wordt gesproken over Israël en Juda. Een terminologie die heel het Oude Testament door gehandhaafd blijft. Overigens, waarbij de naam Israël dus niet gegeven wordt aan Juda. Het is van belang om dat te zien. Pas later vind je dat de Joden alsnog de naam Israël claimen en op zichzelf van toepassing brengen. En zo wordt de naam Israël dan bij gelegenheid ook in het Nieuwe Testament gebruikt voor de Joden. Maar net zo goed voor de gemeente overigens. Dus het wordt een naam die wat verwarrend is. Maar dat staat dan ook in Romeinen hoofdstuk 9, waar de apostel zelf dat zegt. Op de vraag, hoe zit het met het eerstgeboorterecht van de gemeente? Het was toch gegeven aan Israël? Dan zegt Paulus, ja, maar wat is Israël? Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Daar gaat het verder niet over. Waar het over gaat, is over het laatste stukje eerst van 1 Koningen 12. Want tot en met vers 24 is beschreven de splitsing van het Rijk, om zo te zeggen. Waarbij de Israëlieten van het huis van David afvielen tot op deze dag. Dat is in 12 vers 19. En niemand volgde het huis Davids dan de stam van Juda alleen. Dat is vers 20. Inclusief de stam van Benjamin dan, dat is vers 21. Maar daarna in vers 25 vinden wij een religieus vervolg op het verhaal. Logischerwijze, want u weet, Salomo was zojuist overleden. Maar Salomo was de man die de tempel gebouwd had, waarover eigenlijk in de wet, in de Mosaïsche wet al gesproken was. Want er was in de Mosaïsche wet was van alles geregeld met betrekking tot een tempeldienst. Oorspronkelijk in de tabernakel dan, maar later in de tempel, wordt ook inderdaad in de wet aangekondigd. En het was pas Salomo zoveel eeuwen later die die tempel oprichtte en inwijdde. Kortom, er was een, laten we zeggen, Israëlitische godsdienst of religie tot stand gekomen, officieel rondom de tempel in Jeruzalem. Maar Jeruzalem lag binnen het stamgebied van Juda, maar op het gebied van Benjamin. Dat is wat ingewikkeld wat ik nu zeg. Maar het komt erop neer dat vanuit het gebied van de stam van Benjamin was er een soort schiereilandje, zal ik maar zeggen, zo'n smalle strook land. Die reikte precies tot en met Jeruzalem. En volgens de Joden was het precies tot en met de tempel. Dat wil zeggen tot en met de tempelberg. Maar goed, zo precies kijk ik nou maar even niet. Maar het komt erop neer inderdaad dat Jeruzalem en zeker de tempelberg Officieel ligt op het gebied van Benjamin en in het algemeen binnen het gebied van Juda, zeker als je Benjamin tot Juda rekent. In de zin van, het zijn de twee stammen, die heten nou eenmaal Juda, genoemd naar de grootste stam. Maar dat betekent dat alle andere stammen niet de normale toegang hadden tot Jeruzalem, omdat dat voor hun vanaf dit moment het buitenland was. En als ik het politiek moet benaderen, zal het ongeveer wel zo zitten dat Jerobeam gedacht heeft bij zichzelf, ja hoor eens, als die 10 stammen van mij diezelfde godsdienst moeten praktiseren als de Joden rondom Jeruzalem, ja, dan zullen ze altijd de neiging hebben om weer één te worden met Juda. En dat wilde hij blijkbaar niet. Dus heeft hij zelf in zijn hart, staat daar, een eigen religie uitgevonden. Nou staat ook niks nieuws overigens, want dat heeft de mens altijd gedaan. Zulke mensen heten theologen, maar ja, dan moet ik misschien later weer uit die opname knippen. Dus, maar goed, hè. Men verzint zelf wat. Heeft hij uit zijn eigen hart verzonnen, want de man was creatief. Dat staat er, hè. Want er staat in vers 25 van hoofdstuk 12, Jerobeam bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm, want het was zijn eigen stam. En woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Penuel. En Jerobeam zeide in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heeren te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam de koning van Juda wederkeren. Ja, zij zullen mij doden en tot Rehabeam de koning van Juda wederkeren. Daarom hield de koning raad en maakte 2 gouden kalveren. Erg origineel was het niet. Het originele eraan was dat het er 2 waren. Daarom hield de koning raad en maakte 2 gouden kalveren. En hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan tot Jeruzalem enzovoorts. En dus maakte hij 2 gouden kalveren en hij zette er 1 in Bethel, vers 29. En de andere stelde hij te Dan, dat is in het hoge noorden van het land. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogten en maakte priesteren van de geringsten des volks die niet waren uit de zonen van Levi. Dus andere priesters dan de Levitische priesters. Kortom, Jerobeam maakte, vers 32, een feest in de 8e maand, ook heel origineel. Want de Joden hadden volgens de Mosaïsche wet een feest in de 7e maand, op de 15e dag der maand. Staat er ook bij, hè? Hij maakte een feest in de 8e maand, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was. Maar die hadden het op de 7e maand, is namelijk het Loofhuttenfeest, hè? En offerde op het altaar, van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had, en stelde ook de Bethelpriester in de hoogte die hij gemaakt had, en hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op de 15e dag der 8e maand, der maand, terwijlke hij uit zijn hart verdacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Een brandofferaltaar, zal ik maar zeggen, daar komt het in de praktijk op neer. Op die feesten ga ik ook niet in, maar het zou wel de moeite waard zijn. En ik, als het gaat om de betekenis, want durf ik het eigenlijk niet te zeggen. Want ja, als ik zeg dat zo'n gouden kalf een type is van Christus, dan zegt u dat bestaat niet en dat kan niet, want het is afgoderij enzovoort. Dan zeg ik, ja, nou ja, goed, laat dan maar zitten. Dan hebben we het er nog wel een keer over. Maar het is niet voor niks dat we 1 keer zo'n gouden kalf tegenkomen ter gelegenheid van de wetgeving. Daar komt Israël dus in religieus opzicht tot stand. Dat wil zeggen, wordt het als het ware geboren. Mozes op de berg spreekt met de Heer, maar beneden is de genomineerde hoge priester, zal ik maar zeggen, Aaron, bezig om voor het volk dat gouden kalf op te richten. Daar moet toch iets mee aan de hand zijn. Dat moet toch een of andere betekenis hebben. En dat heeft het ook, hoor. Want het is gewoon een beeld van het nieuwe verbond eigenlijk. En dat is hier ook zo. Hetgeen zelfs bevestigd wordt doordat het er ook nog 2 zijn. En de plaats waar die gouden kalveren dan staan speelt dan ook nog een rol. Maar dat leg ik misschien een andere keer wel weer uit. Namelijk dat we hier gewoon een omgekeerd type hebben. Een omgekeerd beeld noem ik dat altijd, hè? U weet wel, het grote voorbeeld is altijd de zondeval van Adam, die een beeld is van de rechtvaardigheid van Christus. Maar dan omgekeerd. Adam is een voorbeeld van degene die komen zou, want door 1 onrechtvaardigheid, alle mensen zondaren enzovoort, en door 1 rechtvaardigheid van Christus, alle mensen behouden, nou ja, voor zover men gelooft enzovoort. U weet wel, dat is Romeinen 5, daar vind je heel wat voorbeelden van dit soort omgekeerde typen. Daar zijn wij niet op bedacht, maar het is nou eenmaal zo. Waarom ook niet, hè? Maar daar ga ik niet op in. Historisch natuurlijk is het afgoderij, dat zegt de Bijbel ook. En daar hou ik het dus maar even bij. Op deze historie komt meteen een vervolg, dat we niet meteen zien, omdat men hier meteen een nieuw hoofdstuk laat beginnen, met een nieuwe pericoop en een nieuw opschrift. Maar kijk, er stond in vers 33 van hoofdstuk 12, hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had. Bethel, huis Gods. En u weet toch dat huis Gods een beeld is van de gemeente. Een term is in het Oude Testament al ter aanduiding van de gemeente. Dat was de plaats waar Jacob in de tijd naartoe vluchtte met zijn eerstgeboorterecht. En waar hij de hemel geopend zag en die steen overeind zette. En zalfde als type van Christen en als beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee het ontstaan van de gemeente. Bethel. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand. Niet de 7e, maar de 8e. Maar u weet, wij leven in de 8e. De 7e is voorbij de 7, voorbij de Sabbat enzovoort. Het is nieuwtestamentische waarheid. Wij leven in de eerste dag der week. Wij onderhouden niet de Sabbat, wij onderhouden de dag na de Sabbat. Zoals in de wet aangekondigd wordt. Dat is het probleem altijd geweest rondom de juiste datering van het paasfeest. Men kan het ons uitleggen en het is een heel ingewikkeld verhaal altijd. Waarom vieren wij paasfeest op een andere dag dan de Joden? Mijn antwoord is heel kort. Wij vieren geen paasfeest. Wij vieren het feest van de eerstelingengarf. En het feest van de eerstelingengarf, dat werd gevierd op de eerste dag der week in gedurende het zevendaagse feest van Pascha. Dat wil zeggen op wat wij een zondag zouden noemen, wat in de Bijbel heet de dag na de Sabbat. Hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand, der maand welke hij uit zijn hart verdacht had. En zo eindigt het ook in vers 33. Hij offerde op dat altaar rokende. En de zin gaat eigenlijk gewoon door met: en ziet, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. Met andere woorden, het verhaal gaat gewoon door. Als u mij vraagt, gaat het dus niet om een gebeurtenis die een keer later, wellicht jaren later, plaatsvond of zo. Maar het is een gebeurtenis meteen bij de inwijding van dit altaar in Bethel. Terwijl hij staat te offeren, Jerobeam als koning, en dus kennelijk het altaar inwijdt, want het is niet de normale bezigheid van de koning, maar waarschijnlijk van een priester. Maar voor de gelegenheid en voor de inwijding doet Jerobeam dat zelf. En dan staat er, terwijl hij bezig is: een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En dan weer, en Jerobeam stond bij het altaar om te roken. In de zin van om te offeren, maar ik denk dat het woord offeren vervangen is door roken, omdat het afgoderij was. Hè? Maar het gaat erom dat deze gebeurtenis in 1 Koningen 13 blijkbaar plaatsvindt, terwijl dat altaar in Bethel althans wordt ingewijd. En dan wordt er een profeet gestuurd des Heren vanuit Juda. Een man Gods, u kent de term waarschijnlijk, hè? Man Gods is een profeet. Niet altijd, maar het is wel altijd zo dat de man Gods een boodschapper Gods is. Je komt de term tegen ter aanduiding van nogal wat profeten. Elia en Elisa worden mannen Gods genoemd enzovoort. Bij gelegenheid heet een engel ook een man Gods. Maar in alle gevallen gaat het dan toch om een boodschapper. En soms is het niet een man Gods die van Adam afstamt. En in dit geval kennelijk wel. Maar het is in ieder geval iemand die de boodschap komt overbrengen. En dus gewoon een profeet. Later wordt de term gebruikt, ook in het Nieuwe Testament, zelfs voor de Heer Jezus. Een man Gods, boodschapper van God. Een man Gods kwam uit Juda, dat wil zeggen, niet maar uit de stam van Juda, hoewel dat waarschijnlijk zo is, maar uit het tweestammenrijk. Je moet er even aan wennen, je bent er niet op bedacht, want in het voorgaande hoofdstuk vond de splitsing van het rijk plaats. Maar het idee is dat in de tienstammenrijk nu een alternatieve godsdienst ontwikkeld wordt, en terwijl die wordt ingewijd, komt er een man Gods uit Juda om het een en ander daarover te zeggen, door het woord des Heren. En hij spreekt niet eens tot Jerobeam of tot het volk, de profeet richt zich tot het altaar. En u begrijpt, dat altaar is zoals altijd de uitdrukking van de een of andere godsdienst. Vandaar dat van de Joden gezegd wordt, of van Israël in het algemeen, dat zij een altaar hebben, eventueel zelfs waarvan zij eten. En vandaar dat zelfs van ons als gemeente gezegd wordt dat wij een altaar hebben waarvan dan de Joden weer niet eten, enzovoort. Dat is Hebreeën 13 bijvoorbeeld. En daarna verwijs ik naar de zielen onder het altaar, wat ook een beetje komische voorstelling van zaken is in de Romeinenbrief. Maar het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God en eventueel aan een afgod uiteraard. En hier wordt dus tot die dienst als het ware, tot die afgoderij gesproken, niet tot de mensen die het bedrijven. Namelijk altaar, altaar, zo zegt de Heere, zie een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia, die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken. Dus tot het altaar wordt gezegd dat de priesters die dit altaar bedienen zelf op ditzelfde altaar zouden worden verbrand. Heb je dat? Voor alle duidelijkheid, hè? En het zal gebeuren door een koning Josia, die zou voortkomen uit het huis van David. Niet uit Jerobeam en dus ook niet uit Efraïm, maar integendeel uit Juda. Het is heel merkwaardig, omdat dit gezegd wordt een jaartje of 290 voordat deze Josia daadwerkelijk doet wat hier gezegd wordt. Hetgeen dit schriftgedeelte in de ogen van vele theologen dus ook meteen verdacht maakt, onder het motto van dat kan niet en dus moet iemand dat al later ingeschreven hebben, weet u wel. U weet wel, de hele Bijbel wordt geacht geschreven te zijn in de Babylonische ballingschap, dat is jaren later, dus dat heeft men alsnog ingewerkt, hè. Dat begrijpt u toch, hè? Net als Darius de Medier, waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat kon helemaal niet en heeft mij kloppend gemaakt en de figuur geïntroduceerd. Overigens is het zo dat ook iemand als Kores de Persiaan reeds in Jesaja 45 wordt aangekondigd. En het is lang, lang, lang voordat daadwerkelijk Cyrus, namelijk Kores, op het toneel verscheen. De man wordt aangekondigd in de Bijbel en met name genoemd. En er wordt gezegd, uit het huis van David zal ooit iemand geboren worden en die zal heten Josia. En die zal de priesters die dit altaar bedienen op dit altaar verbranden. Daar hebben we het zo over. Namelijk mensenbeenderen zullen op het altaar verbrand worden. Maar u begrijpt dat de naam Josia toch wel verdacht veel lijkt op Josua. Het is ook hetzelfde hoor. En Josua is dezelfde naam als de Griekse naam Jezus. Zodat wij hier van doen hebben eigenlijk met de Messiaanse profetie. Dat wil zeggen met een profetie over de komst van de Heer Jezus Christus. Maar ook met een profetie die van toepassing is op Josia. De letterlijke Josua, waarover zometeen meer. Maar ik vestig er nu al uw aandacht op dat we dus zoals gebruikelijk, want het is niks nieuws, van doen hebben met profetieën die minstens twee keer vervuld worden. Ik heb wat moeite met het woord vervullen in dat verband, maar de Bijbel gebruikt de term in dat verband, dus ik moet het ook wel zo doen. Als u onder vervullen verstaat voltooien, dan klopt het dus niet. Maar het is wel degelijk zo dat deze profetie vervuld wordt op één koning Josia, die inderdaad later zou verschijnen, enige honderden jaren later. Maar het is net zo goed een profetie die over het hoofd van deze koning Josia heen spreekt over Christus. Zo is het nou eenmaal dikwijls, om niet te zeggen altijd, met het profetisch woord. Wij noemen dat systematisch ook wel eens een voorvervulling en een eindvervulling, waarbij de eindvervulling uiteraard de belangrijkste is en de voorvervulling een illustratie is van hoe die eindvervulling tot stand zou komen. We hebben er talloze voorbeelden van, maar ik ga ze niet aanhalen, het kost me te veel tijd. Want ik ga eerst noemen de geschiedenis van deze koning Josia. Namelijk die vinden wij in 2 Koningen 23... Dat is ook een soort dramatische gebeurtenis, want waar we terechtkomen is in de dagen van de kerkhervorming, maar dan in de oude geschiedenis van Israël. U weet toch dat die geschiedenissen parallel lopen, de geschiedenis van het christendom en de geschiedenis van Israël. En zoals het christendom een kerkhervorming kent, zo kent Israël dan wel het Joodse volk ook zoiets. Een herstel van de oude godsdienst, die men is kwijtgeraakt. Maar die men terugvindt als het ware en tamelijk letterlijk. Want u weet, er waren niet zoveel koningen. Die deden wat goed was in de ogen des Heren. Maar hier komen we ineens terecht in 2 Koningen 22 bij koning Josia. Hij was 8 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar het Jeruzalem. En van hem staat in vers 2 iets bijzonders, namelijk: hij deed dat recht was in de ogen des Heren. En hij wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. En begrijp me goed, we zijn hier niet in Israël, we zijn hier voor alle duidelijkheid in Juda, in het tweestammenrijk. Dat is makkelijk genoeg trouwens, want in 2 Koningen 17, dat is dus 5 hoofdstukken eerder, vinden wij de geschiedenis van de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Dat rijk is al beëindigd inmiddels. Hier verschijnt in 2 Koningen 22 en 23 deze Josia. Maar de 10 stammen zijn al jaren daarvoor, lang daarvoor, weggevoerd. Dat was in 2 Koningen 17. Geen sprake meer van 10 stammen, die zijn er niet. Hooguit zijn er nog Samaritanen, want die worden ons daar geïntroduceerd in 2 Koningen 17 vers 24. Maar bij Josia zijn we jaren later onder de 2 stammen in afwachting van hun wegvoering. En daar staat van die koning Josia dat hij wandelt in de voetsporen van David. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Dus wat ging hij doen? Hij ging de tempel, het huis des Heren, de tempel van Salomo, die was inmiddels honderden jaren oud, schoonmaken. De tempel wordt schoongemaakt, uitgehakt en weet je veel wat. De timmerlieden, de bouwlieden, de metselaars komen erbij en wat het maar wezen mag. En natuurlijk een boekhouder, die wordt ook genoemd. En een schrijver, want iemand moet bijhouden wat er allemaal gebeurt. En raad eens wat, zij vinden in de tempel de boeken van Mozes terug. Had niemand. Er waren weinig mensen die een boek hadden, denk ik wel eens. Dus veel exemplaren van de boeken van Mozes of van andere profetische boeken zullen er niet geweest zijn. De tijd van de grote profeten was eigenlijk ook nog niet aangebroken. Maar ze waren dat kwijt. Die tempel werd niet meer gebruikt, om zo te zeggen. Het is onder Josia dat hij zegt, we moeten er toch eens wat aan doen. En die laat de tempel dus schoonmaken, daar komt het op neer. En raad eens wat, zij vinden de Bijbel terug. Waar hebben we dat mee gehoord? Men heeft in het christendom ook ooit de Bijbel teruggevonden. Men zou dat niet al te letterlijk nemen, het verhaal van Luther enzovoort. Maar in de praktijk komt het er wel op neer dat men de Bijbel terugvond. Het is jammer dat men er betrekkelijk weinig mee gedaan heeft. En dat gold voor de Joden ook. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God, is het oordeel van de Heer over wat wij de kerkhervorming noemen. Dus dat is toch niet zo best eigenlijk. 6 jaar. Nee, we zijn er blij mee. Achteraf. Maar goed, laten we het er niet verder over hebben. In ieder geval, wat er gebeurt, is dit dat Josia heet hij. Laat de tempel schoonmaken, vindt het boek terug, laat het boek lezen, komt tot de ontdekking dat er allerlei feesten in voorgeschreven zijn, waarmee we zien dat de Joden nooit de eeuwen door vanaf Mozes hun bekende gezette hoogtijden des Heren gevierd hebben, zoals de Joden ons willen doen geloven en zoals vele christenen helemaal ons willen doen geloven. Het is gewoon onzin. Ze hebben dat maar bij hoge uitzondering gedaan. En als ik het in de Bijbel lees, dan kom ik hooguit aan een keer of 3, 4 dat men het paasfeest gevierd heeft. En hetzelfde geldt voor het Loofhuttenfeest. En een van die keren was hier in de dagen van Josia. Wordt hier beschreven vervolgens in hoofdstuk 23. Maar het herstel, min of meer, tot op zekere hoogte, van deze mozaïsche rituelen, brengt met zich mee dat koning Josia bovendien erop uitgaat om alle afgoderij in het land te bestrijden. Dat wil zeggen de altaren om te gooien en de bossen, want dat is leg ik nou ook niet uit, hè, maar het heeft met afgoderij te maken. De bossen om te hakken enzovoort. En dan ben ik inmiddels terecht in vers 12, 13, vers 14, insgelijks sprak hij de opgerichte beelden en roeide de bossen uit en hij vervulde hun plaats met mensenbeenderen. Kortom, die zogenaamd heilige, maar afgodische plaatsen werden door Josia ontheiligd, vanzelfsprekend. En dan staat er in vers 15, daartoe ook het altaar dat te Bethel was en de hoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, de welke Israël zondige deed, gemaakt had. Dat wil zeggen, Josia laat inderdaad dit altaar afbreken. Dat altaar dat opgebouwd werd in 1 Koningen 12 en waarover een oordeel wordt uitgesproken door de man Gods uit Juda in 1 Koningen 13. Hebben jullie die nog? Gebeurt hier. Dus ik lees hem weer, vers 15 van 2 Koningen 23, daartoe ook het altaar dat de Bethel was en de hoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, de welke Israël zondige deed, gemaakt had. Tezamen dat altaar en die hoogte brak hij af. Ja, hij verbrandde de hoogte, hij vergruisde ze tot stof en hij verbrandde het bos. Onder bos weer te verstaan, die opgerichte palen, hè, afgoden. En als Josia zich omkeerde, zag hij de graven die daar op de berg waren. En zond henen en nam de beenderen uit de graven en verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat. Dat wil zeggen, op diezelfde hoop van het altaar werden inderdaad deze beenderen verbrand. Naar het woord des Heren dat de man Gods uitgeroepen had die deze woorden uitriep. Kortom, die graven waren graven van die priesters die die altaren bediend hadden in de loop der jaren. En de stoffelijke overschotten van die priesters werden uit hun graven gehaald en alsnog verbrand op het altaar. Precies zoals de man Gods in 1 Koningen 13 had aangekondigd. En meteen even verder. Vers 17. Verder zei hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? Toen vond hij nog een graf dus. En de lieden der stad zeiden tot hem, maar het was 290 jaar later. Ze zeiden, dat is het graf van de man Gods die uit Juda kwam en deze dingen die gij tegen dit altaar van Bethel gedaan hebt uitgeroepen heeft. En Josia zei, laat hem liggen dat niemand zijn beenderen verroeren. Zo bevrijden zij zijn beenderen, dat wil zeggen, zo lieten zij zijn beenderen met rust. Ze lieten die beenderen vrij. Samen met de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. En daar gaan we het vandaag niet over hebben, maar dat speelt een rol in de rest van 1 Koningen 13. Want zowel die man Gods uit Juda als een andere profeet uit Samaria, die wat contacten met elkaar hebben, abusiefelijk, maar goed, ze hebben die. Die beide komen om en worden begraven in één en hetzelfde graf. En dat is dit graf. Dat wil zeggen, die man Gods die het oordeel over dit altaar aankondigde, is zelf vlakbij dat altaar begraven. Maar daar hebben we het nu niet over, dus misschien een volgende keer. Dus ik ga terug naar 1 Koningen 13. Wat wij ons zouden realiseren vooral, is dat deze profetie over koning Josia weliswaar vervuld wordt, maar dan toch wat laat. Want de vraag is, wat voor zin heeft de vernietiging van dit altaar en eventueel het verbranden van de beenderen van die priesters, als al jaren, tientallen jaren eerder, de 10 stammen van Israël in ballingschap zijn weggevoerd. Dat volk is daar niet meer, woont daar niet meer, is al lang weg. En dan komt er alsnog die koning uit Juda om dat altaar, dat vroeger gebruikt werd door dat volk dat er vroeger woonde, te verwoesten. Josia maakte dus geen einde aan die afgoderij. Die was er al lang niet meer, want de 10 stammen waren al lang weggevoerd in Assyrische ballingschap. En voor zover er anderen woonden, namelijk de Samaritanen, hadden die hun eigen religie, dus die gebruikten dat altaar ook niet. Het was al lang historie. Niettemin wordt het altaar alsnog verwoest. Hebben die? Houd die vast. Ga ik nou terug naar 1 Koningen 13, hè? Want we krijgen eigenlijk een drievoudige vervulling van het geheel, want er wordt een teken gegeven vooraf van deze dingen. Dat is vers 3. Nadat deze woorden door deze man Gods gesproken waren over het altaar en over koning Josia, staat er in vers 3, en hij gaf tenzelfde dagen een wonderteken, die man Gods, en hij zei, dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Ziet, het altaar zal vaneengescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Niet in de dagen van Josia, hoewel dat ook, maar als teken daarvan zou dat nu reeds gebeuren. En dat gebeurde, vers 4. Het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte. Hij was nog steeds bezig met stoken op dat altaar, hè, Jerobeam. Maar hij haalde zijn hand daarvan af en hij strekte zijn arm uit en zei, grijp hem, maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had verdorde dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. De gangbare opvatting is dat de arm verstijfde. Het gaat om het verschijnsel dat er staat dat hij zijn hand uitstrekte en die verdorde en toen kon hij er niks meer mee. En vervolgens staat er, het altaar werd vaneengescheurd en de as van het altaar afgestort na dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Dat wil zeggen, hier ter plekke gebeurt dit. Begrijp je me goed, men zal dit altaar later weer gewoon in elkaar gestoken hebben, weer de stenen keurig opgestapeld hebben, hersteld en voortgegaan alsof er niks gebeurd is. Maar terwijl het ingewijd wordt hier dus, valt het ineens spontaan uiteen en er komt zelfs geen man aan te pas. Of het zou deze man Gods moeten zijn die over het altaar het oordeel uitspreekt, maar er komt verder niemand aan te pas. Het altaar valt spontaan uit elkaar en zo gebeurt het later door Jozua die het uit elkaar slaat, maar dat is wel een beetje lang nadat het al helemaal niet meer in gebruik was. En u weet hoe het verhaal verder gaat in vers 6, want we hebben het er straks gelezen. De koning vraagt aan de man Gods, bid toch tot het aangezicht des Heren dat mijn hand weder tot mij komen. En inderdaad, dat gebeurt. Hij bidt en die hand komt weer tot hem en hij wordt weer genezen enzovoorts. En dat is de eerste keer dat wij in de Bijbel lezen over de genezing van een verdorde hand. Met andere woorden, dat hebben we nog 3 keer. Dat wil zeggen, historisch maar 1 keer, voor zover ik kan nagaan. Maar neem niet weg dat die andere gelegenheid waarbij een verdorde hand met dezelfde terminologie genezen wordt, zelfs 3 keer vermeld wordt in het Nieuwe Testament. In elk geval in Matteüs 12. Daar staat namelijk vers 9, vandaar voortgaande kwam hij in hun synagoge, de Joodse. En ziet, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagde hem, zeggende, is het ook geoorloofd om de Sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen. En dan, nou ja, krijg je gedoe over de wet. En daarna vers 13, toen zei hij tot die mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Kijk, wat we hier tegenkomen, is een heel simpel verschijnsel. De verdorde hand is de uitbeelding van de machteloosheid van de eigenaar van de hand. Hij kan er niks meer mee doen. Hij verslapt. En wellicht verstijfde die hand in het geval van Jerobeam, maar niettemin heet het gewoon een verdorde hand, desnoods een verdorde arm. En verdord wil zeggen dat het verdroogd is, en verdroogd wil zeggen dat het leven eruit is. Uiteraard, dus de hand is bij wijze van spreken dood of verdord. Wat wij vinden dus is hier in 1 Koningen 13 en in het Nieuwe Testament de geschiedenis van iemand die een hand heeft waar hij niks mee doen kan en die wordt alsnog weer genezen. Een hand is een jat en een jat is een jood, precies. Dat is hetzelfde woord namelijk. U weet toch hoe men het woord jood vertaalt? Men vertaalt het heel plechtig met godlover. Dat komt omdat er in een van de Oudtestamentische schriftplaatsen zoiets staat. In werkelijkheid, het woord jood heeft rechtstreeks van doen met het woord hand, maar het idee is dat de hand gebruikt zou worden om God te dienen. En dat wil men graag weer lezen als het opheffen van handen enzovoorts. En dat is een type, dus niet de realiteit, dat is een type. Het opheffen van handen wil zeggen dat men de handen beschikbaar stelt aan de Heer. Het opheffen van heilige handen, zo wordt het Nieuwe Testament ook genoemd. Maar als God al een instrument, want een hand is een instrument, een stuk gereedschap. Als God al een instrument gebruikt voor zijn werk op aarde, is dat instrument het Joodse volk en meer in de breedte. Het is gewoon Israël, want dat is zijn priesterlijke, koninklijke volk dat hem zou dienen en hem zou vertegenwoordigen, dan wel prediken, maar hem zou vertegenwoordigen onder de mensen. Al wat God tot stand zou brengen, althans op aarde onder de volkeren, zou hij doen via Israël. En de verdorde hand is gewoon een uitbeelding van een Israël dat als het ware verlamd is, verdord is, dood is, in de diaspora is, lo-ami is, lo-ruhama is, zijn er nog meer termen. Het is even niet Gods volk en God maakt er ook geen gebruik van. De hand is verdord. En de makkelijkste toelichting die ik kan geven is natuurlijk die van het volk Israël, zoals we dat in onze dagen kennen officieel. Dat wil zeggen, dan is dat het Joodse volk dat we inderdaad kennen, maar dat bepaald niet beschouwd kan worden als Ami of Gods volk, want dat is het niet. Het is buiten werking gesteld, het is als het ware verdord. Maar in de toekomst zal het alsnog genezen worden. En dan zal ook het Joodse volk zal alsnog weer Ammi zijn en Ruchama, kortom godsvolk en hoe dat maar heten mag. Maar wat ik u nu vertel is niet de verklaring van dit teken. Die ligt anders en die komt dus nu. Wat ik altijd zeg, al sinds vele jaren, is dat al die mensen die in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus, of wie dan ook, de apostelen later, genezen worden, zijn een beeld van de gemeente, dus de korte route, zijn een beeld van de gemeente, zijn tekenen gedaan ten overstaan van het Joodse volk. En daarom zijn ze een uitbeelding van het werk van de Heer aan de gemeente, dat wil zeggen het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk terzijde gesteld is en waarin de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan een ander volk. Kortom, al die mensen die genezen worden, al die tekenen, zijn een beeld van dat andere volk. En mijn verhaal is altijd, je kunt natuurlijk in iemand die genezen wordt van alles zien, maar de vraag is natuurlijk toch, wat stelt die iemand voor als hij nog niet genezen is? Je kunt van een blind geborene zeggen dat hij een beeld is van de gemeente, want onze ogen worden geopend door de Heer. Hoe, dat doet er nou niet toe, maar het gaat maar om het beginsel. Maar wie is die blind geborene voordat hij genezen is en dus een type is van de gemeente? Want de gemeente als zodanig wordt niet genezen. Dat hoeft ook niet, want die is niet ziek. En anders heb je de verkeerde gemeente voor, hè? Die met een kleine letter, we hebben het over de grote G uiteraard. Wie was Eva voordat ze de vrouw van Adam was? Er was geen Eva, ze was altijd de vrouw van Adam. Dat was de gemeente voordat de gemeente genezen werd. Nou, niet de gemeente in elk geval. Dus je zit altijd met een probleem. Wie is de patiënt terwijl hij nog ziek is? Als hij genezen is, zeggen we een beeld van de gemeente. En een demonstratie tegenover het Joodse volk van wat de Heer in onze dagen zou doen. Namelijk het verzamelen van de gemeente uit de heiden enzovoort. Maar wie was de gemeente voordat de gemeente was? En ik zeg al sinds jaren een dag daarvan dat het dan gaat om de 10 stammen van Israël. Tegenover de 2 stammen, tegenover de Joden, wordt iemand gesteld die een beeld is van de 10 stammen en hij wordt genezen. Hebben die nog? U weet, het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw, die haal ik graag aan, omdat het over 2 vrouwen gaat, allebei 12 jaar iets, doet er nou niet toe. En de geschiedenissen worden door elkaar verteld. En het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge, is uiteraard een beeld van het Joodse volk. En dus van de 2 stammen, van wie is de bloedvloeiende vrouw een beeld? Dan zegt men eventueel, als men er al wat in ziet, je zegt dat is een beeld van de gemeente. Dat kan wel zijn, maar zolang de vrouw bloedvloeiend is, kan ze niet een beeld zijn van de gemeente. Ze kan het pas zijn, eventueel op zijn vroegst, nadat ze genezen is. Zij is natuurlijk gewoon een beeld, zoals al die andere patiënten, om het zo te zeggen, een beeld van de 10 stammen van Israël. En ze wordt genezen in die zin van dat zij weer vruchtbaar werd. Als ze daarna een zoon heeft voortgebracht alsnog, moet die een beeld zijn van de gemeente eigenlijk. Zo zit het, hij is daar iets gecompliceerder, mede via de relatie met het dochtertje van Jairus. Maar waarom gaat het? Al die mensen die genezen worden, een kreupel, een lam, een blind, er zijn altijd een beeld van 10 stammen van Israël die genezen worden. Tegenover de Joden die niet genezen worden enzovoorts. Die beschouwen zich trouwens niet als ziek, zij waren het wel. En toen zei de Heer, nou ja, dan heb je geen medicijnmeester van nodig. Alleen de zieken hebben een medicijnmeester van nodig. Een verwijzing naar het tot stand komen van de gemeente uit die 10 stammen van Israël. Dat laatste ga ik natuurlijk vandaag niet bewijzen, dat weet u langzamerhand hoe dat in elkaar steekt. Maar daar gaat het hier over. U weet toch hoe het zit met Matthäus 12? Dus het laatste hoofdstuk van een bepaalde wijze van uiteenzetten. En daarna volgt hoofdstuk 13. En daar zijn we prompt terecht bij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus in onze tegenwoordige tijd, waarin het Koninkrijk van Christus verborgen is. En aan het eind van Matthäus 12, of in Matthäus 12, wordt gesproken over, volgende pericoop, de godslastering der fariseeën, maar die staan model voor heel het Jodendom. Het spreekt dus over het ongeloof van het Joodse volk. Daarna gaat het over bomen en vruchten die al of niet vrucht voortbrengen. Maar de fariseeën en daarmee de Joden worden uitgemaakt voor andere gebroedsels. Dan wel, de boom zal geen vrucht voortbrengen. En de vijgenboom zou niet bloeien, maar dat staat weer ergens anders. Daarna het teken van Jona, implicerend dat het teken van Jona niet alleen op de zoon des mensen, maar ook op Israël van toepassing zou zijn. Dan wel op het Joodse volk, dat pas na 3 dagen weder levend gemaakt zou worden, met dank aan niet alleen Jona, maar vooral ook Hosea 6. Kortom, hier wordt aangekondigd dat het Joodse volk onvruchtbaar zou blijven en niets zou voortbrengen. En het laatste gedeelte houdt zich bezig met de vraag wie de echte familie van de Heer Jezus eigenlijk is. Suggererend dat wat voor zijn familie doorgaat het niet is. Waarbij aangeduid wordt dat de Heer zich van het Jodendom zou distantiëren. Hij zou hen niet als zijn familie beschouwen, maar hij zou de gelovigen, degene die hem geloven, beschouwen als zijn familie. Tot wie hij zegt, ziet mijn moeder en mijn broeders. En hij wees naar zijn discipelen enzovoort. Die begrijp u toch ongeveer? En zo eindigt hoofdstuk 13 trouwens ook. Met de vraag, waar komt de Heer Jezus echt vandaan? Is hij eigenlijk wel een Jood? En van waar heeft hij zijn wijsheid? Nee, suggererend, komt hij misschien toch uit de 10 stammen van Israël. Maar dat staat er net niet bij. Maar wel suggereren dat hij wellicht helemaal niet Joods is. Omdat hij een ander soort wijsheid, een ander soort prediking erop nahoudt dan de Joodse. Daarnaast zou ik natuurlijk moeten noemen de overeenkomstige uitspraken in Marcus. Daar staat toch wat meer nog. Marcus 3, vanaf vers 1. En hij ging wederom in de synagoge en aldaar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat ze hem beschuldigen mochten. En hij zei tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. Kijk, dat staat er in Matthäus niet bij. Sta op in het midden, dat wil zeggen ga in het midden staan. En als we het over typologie hebben, zouden we dit meteen moeten begrijpen, want het is gewoon standaard symboliek in de Bijbel. Sta op is een beeld van opstanding, wederlevend worden, dat zijn hand dus levend wordt, dat mag je aannemen. Sta op, maar bovendien sta op in het midden. Het midden is de plaats van de troon. De plaats van de heerschappij. Met andere woorden, deze man wordt in een dominante positie geplaatst. In het midden. Want hij is een beeld van de 10 stammen van Israël die genezen zouden worden. Niet de 2, de 10 stammen van Israël die genezen zouden worden en daarna een dominante functie zouden vervullen, ook in de wereldgeschiedenis, maar zeker en vooral in het heilsplan van God. Hebben jullie nog tot zover? Al die patiënten, waar dan ook, zijn een beeld van 10 stammen die genezen zouden worden. En het beeld van die dorre hand, ik heb het net uitgelegd aan de hand van het Joodse volk, zo van, hun hand is nu verdord, maar ze zullen in de toekomst genezen worden. Maar het gaat niet over de Joden, het gaat juist over de andere categorie. De gedachte is dat de 10 stammen zouden genezen worden. En de Heer zouden dienen, dan wel God zouden loven. En vandaar de hand, de jod en hoe het allemaal vertaald mag worden. De Heer zou niet de Joden gebruiken in onze dagen, integendeel, juist niet. Maar hij zou Efraïm, Jozef of hoe die maar genoemd wordt, Israël, de 10 stammen, die zou hij gebruiken voor zijn dienst. En dat hij dat in de praktijk doet en gedaan heeft, ga ik nou uiteraard niet op in. Maar dat is wat het uitbeeldt. En dat komt ook tot uitdrukking in sta op. U weet het, even snel iets uit de geschiedenis dan. De geschiedenis van Nederland, dan wel van Noordwest-Europa, die gaat terug tot ongeveer het jaar 0. Dan ben je in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes en de Heer Jezus enzovoorts. En daarvoor, wat daarvoor was, weten wij niet. Nou ja, de Hallstattcultuur en de Latijncultuur, weet u wel. Dat heeft te maken met pottenbakkers die verschillende soorten potjes bakten. Die wij ervan verdenken Kelten te zijn, de allervroegsten. En die honderden jaren voor Christus hier al in Noordwest-Europa kwamen. Maar het waren er niet zoveel. En daarom blijven ze altijd mysterieus. Maar de geschiedenis van Nederland herinner ik mij bij de lessen Vaderlandse Geschiedenis. Dat omstreeks het jaar 0, maar dat staat zo beroerd. Dus dan heeft men er van gemaakt 10 jaar voor Christus of in het jaar 10 na, zoiets was het. Kwamen de Batavieren in ons land en de Tubanten en wie het allemaal maar waren. En daar begint de geschiedenis. En daarna werd West-Europa, Noordwest-Europa, overlopen door allerlei volkeren waarvan men officieel niet wil erkennen waar ze eigenlijk vandaan kwamen. Want dan moet je meteen erkennen dat ze zich in korte tijd wel bijzonder snel vermenigvuldigd hebben. En ineens waren ze daar. En met het christendom verschenen ineens al die volkeren hier. Die als een vloedgolf over West-Europa kwamen. Daar hebben we het wel vaker over. Maar wat je dus vindt is niet alleen de introductie van het christendom. Ik spreek nu alsof ik geschiedenislessen moet geven, zal ik maar zeggen. Je vindt niet alleen de introductie van de godsdienst van het christendom, of hoe je dat dan maar noemen moet. Maar je vindt meteen de introductie van al deze Caucasische volkeren, want zo heten zij officieel. Het is precies wat hier staat. Sta op, in het midden en zijn arm genas. Nou ja, in Lucas 6 staat precies hetzelfde. Ik kan hem wel opzoeken. Maar dat is in Lucas 6 vanaf vers 6. Het geschiedde ook op een andere sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde. En er was een mens en zijn rechterhand was dor. Er staat er zelfs bij dat het zijn rechterhand was. Dat heb ik geloof ik niet eerder gelezen. En in vers 8, doch hij kende hun gedachten en zei tot de mens die de dorre hand had, reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Let op dat het nu nog sterker verteld wordt. Hè? Reis op en sta in het midden en hij opgestaan zijnde stond. En het overeinde mag u weer weglaten, daartoe heeft men schuin gedrukt. En dus betekent het nu, hij opgestaan zijnde bleef staan. Voor langere tijd dus. En dan gaat het precies om. Dan vers 10, strek uw hand uit en hij deed al zo en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de anderen, enzovoort. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar wat je hier dus vindt, is een uitbeelding van hoe een einde kwam aan, laten we zeggen, de inactiviteit, althans van Gods standpunt uit bezien, van de 10 stammen van Israël. En dat uiteraard terwijl zij in de verstrooiing waren. Daarmee kunnen we met gemak terug naar 1 Koningen 13. En dan wordt het ook heel begrijpelijk. Want wat er aangekondigd werd, was op een of andere wijze de vernietiging van dit altaar. En dus, want dat zou het moeten betekenen, het einde van die afgoderij, om zo te zeggen, die daar bedreven werd. En als je niet beter wist, zou je denken dat aangekondigd wordt de dood van de priesters die daar offeren. Bij nader inzien blijkt het dat niet te betekenen, want we komen 290 jaar verder in 2 Koningen 13 terecht en we lezen daar over koning Josia, die die altaar inderdaad verwoest. En die priesters daarop dood, die zijn er al lang niet meer. Hij verbrandt de beenderen van die priesters daarop. Met andere woorden, hij maakt een einde aan de afgoderij van dit altaar en van de 10 stammen van Israël, terwijl de 10 stammen er helemaal niet meer zijn. Maar waarom gebeurt dat? Wat kan daar nou de zin van zijn? Het antwoord is letterlijk helemaal niks. Dat is volstrekt zinloos. Overdrachtelijk kan het alleen nog maar betekenen dat ergens, nadat de 10 stammen al in ballingschap zijn weggevoerd, alsnog een einde gemaakt zal worden aan hun afgoderij, in samenhang met dat zij tot geloof komen in de echte Josia, in de echte man Gods, namelijk in de Heer Jezus Christus. In de ballingschap. Heb je dat? Er wordt geen einde gemaakt in het land aan de afgoderij van dit volk. Alleen de overblijfselen, het volk is al lang weg. En wat het dus alleen nog maar kan uitbeelden, is dat ooit ergens in de ballingschap, nadat het volk is weggevoerd, zij in aanraking komen met ene Josia, Joshua, Yeshua, mag voor mij ook, met Jezus dus eigenlijk. En daar wordt een einde gemaakt door de Heer Jezus zelf dus, feitelijk, aan hun afgoderij. En dat mag niet moeilijk zijn, want per slot van rekening gebeurde dat met de Korintiërs ook. Ze waren bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen, doordat ze het evangelie van Jezus Christus hadden gehoord en aangenomen. Maar het gaat nou niet over de Korintiërs, het gaat over die 10 stammen van Israël in hun ballingschap. En terwijl ze in hun ballingschap zijn, komt er een einde aan hun afgoderij. En het vermakelijke is natuurlijk toch dat de geschiedenis dit alsnog bevestigt. Want wat is er over van de oorspronkelijke cultuur, zegt men, en ik zeg religie, want het is toch hetzelfde. Wat is er over van de oorspronkelijke cultuur en religie van die 10 stammen van Israël, voordat ze officieel christelijke volkeren werden, toen ze tot bekering kwamen? Wat is er dus over, is de eerste vraag, van de oude cultuur van de Kelten, want die waren hier het eerste onder die naam. En daarna, wat is er over, maar dan ben je weer een paar honderd jaar later, van de oude cultuur van de Angelsaksische volkeren, want dat zeg ik maar meteen niet meer. Wat is er van over? Het antwoord is niks. Tot mijn genoegen. En ik moet altijd lachen, omdat u weet hoe dat zit met die New Age-bewegingen. Die stellen zich op tegen het christendom en willen dus terug naar hoe het vroeger was, onder de Angelsaksische, dan wel Kelto-Anglo-Saksische volkeren, hoe het vroeger was voordat het christendom kwam en voordat het christendom die oude Keltische, Anglo-Saksische cultuur rigoureus beëindigde, verwoestte, zeg maar gerust. Dat is ook wat men de christenen kwalijk neemt, hè? Het christendom heeft een einde gemaakt aan de oorspronkelijke cultuur van die volkeren. Dat is cultureel verlies dus, tragisch. Vooral onder de conservatieve volkeren. Maar goed, laat me zitten. Maar het is inderdaad waar, het is met wortel en tak uitgeroeid. Maar sindsdien, sinds men dat wil, terugkeren naar die oude Keltische en dus voor-christelijke cultuur hier in Noordwest-Europa, worden wij overspoeld met Keltische zus en Keltische zo. Keltische harpjes kun je kopen. Volgens mij zagen ze er precies een eruit als dat harpje waar die figuur in Jeruzalem op speelde. Die, maar goed, doet er nou niet toe. Dan heette het ineens weer Joodse harpen, maar laat maar zitten. Keltische harpen, Keltische muziek, Keltische dichtkunsten, Keltische schilderijen enzovoort. En ik lach mij altijd een bult, omdat er geen enkele, maar dan ook geen enkele aanwijzing is hoe die oude Keltische cultuur dan zou geweest hebben kunnen zijn geworden. Want die jongens hebben gewoon ons niks nagelaten. Zij schreven namelijk niet, dat mochten zij niet. Zij konden het wel, maar het werd me zelden gedaan. In ieder geval schreven zij geen boeken. En muzieknotatie stamt pas van 1000 jaar geleden, dus niet van 2000 jaar geleden. Dus dat bestaat ook niet. Wij kunnen dat niet nagaan en van de plaatopname is niks bewaard geworden. Waar hebben we het over? Dat weet gewoon helemaal niemand. En wat ons nu als Keltisch wordt voorgehouden is Iers. Haalt men uit Ierse traditie, maar niet van 2000 jaar geleden, maar hooguit van een paar honderd jaar geleden, want verder terug gaat de boekdrukkunst ook niet en de muzieknotatie ook niet enzovoorts. Wat men als Iers ziet, beschouwt men als Keltisch en wordt ons voorgehouden, terwijl de historici altijd gezegd hebben, die oude Ierse tradities die op dat eiland bewaard zijn gebleven, zijn niet Keltisch, die zijn christelijk. Omdat Ierland een van de eerste landen geweest is waar het christendom ingang vond. En toen pas zijn ze gaan schrijven. En zijn ze dingen gaan doorgeven. Dus wat ons als Keltisch wordt voorgehouden is in werkelijkheid Keltisch. Maar dat is iets heel anders. Dat is de aanduiding voor de vroege Keltische christenen in de eerste eeuw van onze jaartelling. Met andere woorden, er is gewoon helemaal niks van over en wij weten er gewoon helemaal geen klap van. En daarom heeft men het overnieuw uitgevonden. Men noemt dat New Age-beweging, want dat is daardoor geannexeerd. Maar het is gewoon een grote onzin. Maar het bevestigt wat wij hier lezen. Namelijk dat ooit een keer een rigoureus einde gemaakt is aan al die tradities, religie, filosofie van die oude Kelten in elk geval. Voor de Saxen is dat pas later gebeurd, dus daar gaat het me nou verder niet om. Zodanig dat wij er ook inderdaad geen flauw idee van hebben, dat we er geen enkele documentatie van hebben. Kortom, dat is precies wat hier wordt uitgebeeld, namelijk dat altaar zou verwoest worden. En altaar is religie. En voor zover men van een altaar eet, is het een tafel en dus is het cultuur, want dat is de gangbare Bijbelse symboliek, eventueel ook in verband met het Jodendom, maar wat hier uitgedrukt wordt, is dat die religie, die cultuur, dat volkseigene enzovoorts, volledig verdwenen is en heeft plaatsgemaakt voor het christendom. En dat is wat er gebeurd is. Wat is kenmerkend voor het Caucasische ras? Het christendom. De zogenaamde christelijke religie. En wat daarvoor was, weten we niet meer. Al valt aan te nemen en ook redelijk goed aan te tonen dat een aanzienlijk deel van die oude cultuur is opgenomen, om zo te zeggen, in het christendom, om de eenvoudige reden dat het daar ook thuis hoorde. Namelijk bij aansloot. Dat hoeft u niet te verbazen, want in allerlei religies kent men de verwachting van de komst van een Messias en dat soort dingen meer. Beginselen met betrekking tot een ideaal koninkrijk over de hele wereld enzovoort. Ik ga daar niet op die details in, want heeft met deze Bijbelse geschiedenis dan toch al niks meer van doen. Maar het idee is dat heel wat dan doorgecijpeld is nog van de wijsheid der druïden, zo heet dat, die oude Keltische toestanden, dat herkenbaar is ook in de Bijbel en dat aan te nemen valt dat de prediking van het evangelie tamelijk naadloos aansloot op de verwachtingen die leefden onder die volkeren. Dat heeft bij de Joden niet gewerkt, die verwachten de Messias en toen hij kwam wilden ze hem niet, omdat ze de voorkeur gaven aan de wet. En van de Kelten zegt men, het evangelie heeft daar ingang gevonden dat het er niet ging om wet, maar om waarheid. En vandaar dat die westerse cultuur per definitie en van oorsprong een christelijke cultuur is. Dat wachtte niet op de komst van Bonifatius en Willibrord enzovoort, die hier in de Nederlanden of zo het evangelie zouden gepredikt hebben. In de eerste plaats niet omdat die lui uit Brittannië kwamen, daar was het dan dus al. En in de tweede plaats omdat we in die dagen in Nederland al niet meer van doen hebben met Kelten, die waren toen al lang weg. Maar met Saxen die alsnog over de oostgrens ons land zijn binnengekomen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan begint de evangelisatie overnieuw dus. En abusieflijk ziet men dat als het begin, 7e eeuw, 6e, 7e eeuw, ziet men als het begin van de kerstening van de Nederlanden. En in de 6e eeuw ziet men als het begin van de kerstening van Brittannië. Maar het is niet waar, het was het begin van de prediking aan Saxen, die hier nog maar nauwelijks waren. En bovendien was het de vestiging van de Rooms-Katholieke Kerk bovendien die in ontwikkeling was in die dagen. Christendom zelf kwam hier en zeker ook in Brittannië in de eerste eeuw. En zelfs ook in de eerste helft van de eerste eeuw. Dat is dus heel snel. Daar hebben we het nou verder niet over. Waar we het over hebben is dat de onbruikbaarheid van de 10 stammen in hun ballingschap ineens verandert, de arm wordt genezen. Er wordt een einde gemaakt aan hun afgoderij, die zich niet maar uitdrukt in het feit dat ze altaren hebben, maar die zich uitdrukt in hun wijze van denken, redeneren, filosoferen enzovoorts. Maar daar wordt een eind aan gemaakt door de komst van of een man gods, of door de komst van Josia. En onder beiden alsnog te verstaan de Heer Jezus Christus. En ik bedoelde het niet letterlijk, ik bedoelde echt niet te zeggen dat de Heer Jezus zelf letterlijk dus hier in Noordwest-Europa het evangelie gepredikt heeft enzovoorts. Maar ik denk wel dat hij dat gedaan heeft, maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Het gaat erom dat zijn woord gepredikt is geworden met dit gevolg. Het einde van dit altaar. En er is dus niks van over, je vindt er niks van terug. Voor zover er priesters geweest waren in de buurt van het altaar begraven waren, werden ze verbrand op het altaar. Kortom, er blijft niks van over. Het enige wat overbleef was het graf van de man gods. En voor de goede verstaanders, wie heeft officieel in Brittannië en dus in de stam van Ephraim voor het eerst officieel het evangelie gebracht? Jozef van Arimathea, ja, zeg het maar hardop. Jozef van Arimathea en zijn graf kun je dus nog steeds bezoeken. Er zit nog veel meer aan vast, want ik geloof dat de uitdrukking hij is bij de rijken in zijn dood geweest, dat was het graf van Jozef van Arimathea, letterlijk. Nee, het is wel, Jesaja 53 staat dat, hè? Over de Heer Jezus. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, letterlijk werd het vervuld toen de Heer Jezus lag in het graf van Jozef van Arimathea. En twee man in het ene graf, of twee man voor het ene graf, vind je in de rest van 1 Koningen 13, maar daar zouden we het nou niet over hebben. Maar ik denk dat het uiteindelijk betekent dat de Heer Jezus, terwijl hij voor de wereld dood is, gevonden kan worden bij de rijken. Noem eens een rijk volk. De rijken, voor mijn part. Het was het graf van Jozef van Arimathea, maar die heette niet voor niks Jozef. Want Jozef is een beeld van de 10 stammen van Israël, uiteraard. En daar vind je dus de Heer. Ik bedoel, ik vertel het nu wat kort. Dan is het misschien niet al te aannemelijk of klinkt het zelfs als wartaal. Maar ik heb die dingen zo vaak en veel gedetailleerder verteld dat ik het niet elke keer durf. Deze geschiedenis in 1 Koningen 13 moet duidelijk zijn. Het gaat erom dat niet de Joden, maar de 10 stammen afgodisch zouden zijn, ontrouw aan de Heer en dus een verlamde arm zouden hebben. Die arm kwam van dat altaar waarmee de afgoden gediend werden en hij verstijfde. Maar later wordt zijn arm genezen en later zou het altaar verwoest worden En het wordt vervuld in dat het evangelie van de Heer Jezus Christus inderdaad bij die 10 stammen terechtkomt. Alleen dat is lang nadat ze al uit Samaria en uit de gebergte van Efraïm uit Canaan dus verdreven zijn. Dat ze al lang in ballingschap zijn. En daarom wordt het altaar letterlijk verwoest door Jozua in de dagen dat die 10 stammen al lang in de ballingschap verdwenen zijn. Daarna staat er in vers 7, de koning sprak tot de man Gods, nadat hij genezen was, kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Maar de man Gods zeide tot de koning, al gaf gij mij de helft van uw koninkrijk, en er staat huis, maar dat is zijn koninkrijk. Zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken, want zo heeft mij de Heer geboden. Zeggende, gij zult geen brood eten, nog water drinken en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. In de eerste plaats, deze profeet zou daar niet blijven. Dat sluit aan bij de officiële situatie dat de profeet uit Juda, ik bedoel de Heere Jezus Christus, officieel geen relatie heeft met de 10 stammen van Israël. Dat is 100% het tegenovergestelde van wat men in de zogeheten Brits-Israël-beweging leert. En ook de Nederlandse variant van die beweging leert dat. Dat de Heer zich bezighoudt met de 10 stammen van Israël. Mijn antwoord is nee, de Heer houdt er zich niet mee bezig. Maar het punt is dat er wel het evangelie gepredikt wordt. Maar dat is feitelijk over heel de wereld officieel zo. Alleen onder de 10 stammen vindt het ingang. Maar daar waar iemand tot geloof komt, sterft hij, dus je hoort nergens meer bij en hij wordt een eersteling van de nieuwe schepping. En als dat met de meerderheid van een volk gebeurt, is de normale situatie dat het een en ander eruit ziet alsof de Heer zich met dat volk bezighoudt. In werkelijkheid is dat niet zo. Hij houdt zich bezig met de gelovigen, met de gemeente enzovoorts. En dat thema herhaalt zich ook in de Bijbel. Ik denk dat lang niet iedereen van u het volgt als ik die dingen zeg, maar ik probeer het dan toch maar. De geboorte van de Heere Jezus uit Maria en met als wettige vader ene Jozef is een teken. Dat zei Jesaja al. En het is een teken van de geboorte van de gemeente, logischerwijze, uit Maria, namelijk de 10 stammen van Israël. En officieel volgens de papieren als zoon van Jozef, namelijk als degene met het eerst geboorterecht. En Maria zei, toen aangekondigd werd dat ze zwanger zou worden, ze zei, hoe zal dat zijn, daar ik geen man beken. Want het idee is dat man en vrouw geen gemeenschap hebben met elkaar. Niettemin wordt een nageslacht voortgebracht. Van de week vroeg iemand mij dat nog. Wat betekent dat nou dat de Heer Jezus geboren werd uit de maagd? Dat moet toch belangrijk zijn, want er staat wel 2 keer, misschien wel 3 keer, in de Bijbel. Dat moet toch heel belangrijk zijn. En het enige antwoord wat ik kan geven is dit. De Bijbel zegt niet welke consequenties het had voor zijn genetische eigenschappen en hoe dat allemaal heet mag. Dat wil men altijd horen namelijk. Maar ik kan het met de beste wil van de wereld, ook na een jaar of 40, kan ik het nog steeds niet vinden. Het enige wat ik kan vinden is dat het typologie is en dat het uitbeelding is van het ontstaan van de gemeente uit een volk dat officieel Lo-Ami is eigenlijk. Naar buiten toe in elk geval. Je kan erop afdingen, maar goed, dan gebruik ik een andere term om mijn bedoeling duidelijk te maken. Het idee blijft dat God zich niet met die 10 stammen als zodanig bezighoudt. Integendeel, hij had zich met geen enkel volk bezig, maar uit die 10 stammen wordt de gemeente geformeerd. En daar gaat het om. Geen gemeenschap. Zoek je dingen zelf maar na. In Hosea, wat is het, hoofdstuk 3 geloof ik, en anders was het hoofdstuk 4. Nee, hoofdstuk 3 is het. Waar staat dat de kinderen Israëls, en Hosea trad op onder de 10 stammen van Israël, dat de kinderen Israëls vele dagen zouden zitten zonder God, zonder koning, zonder Messias, zonder wat het maar was. Helemaal niks, enzovoorts. Hosea kocht zijn vrouw terug op de slavenmarkt, als ik het goed begrepen heb tenminste. Maar daarna wordt er gezegd dat er weliswaar sprake is van een soort van relatie. Namelijk, zij is de vrouw van Hosea, zoals Israël de vrouw zou zijn van de Heer, maar zonder dat er gemeenschap zou zijn. Dat wil zeggen, er is een relatie, maar niet zoals die behoort te zijn namelijk. Dus geen sprake van gemeenschap. En daar gaat het om. En dat is ook wat hier tot uitdrukking komt. De man uit Juda moet weer weg uit die tien stammen. Hij komt er wel, hij komt er een boodschap doorgeven, komt er wat zeggen, wordt als profeet erkend. En Jerobeam nodigt hem uit en hij zegt, nee, ik heb hier niks te zoeken, ik hoor hier niet bij. En hij verdween door een andere weg dan waardoor hij gekomen was. Dat laatste is ook prachtig, omdat het tegelijkertijd ook een volgende waarheid uitdrukt. Namelijk, de tien stammen maken deel uit van Israël en zij zouden tot de Heer komen. Wij lezen dat in het profetisch woord. Zij zouden ooit een keer tot geloof komen enzovoort. Maar wat gesuggereerd wordt, is dat zij langs een andere weg dan zij verdwenen zijn, tot de Heer zouden komen. Dat wil zeggen, ze komen niet terug tot de Heer doordat ze terugverzameld worden uit de Assyrische ballingschap en dan weer in Canaan komen en daar weer tot geloof komen. Kortom, hetzelfde filmpje, maar nu in de omgekeerde volgorde. Maar langs een totaal andere route. En dat is wat met de tien stammen gebeurt. Ze zijn wegens ongeloof uit Canaan verdreven naar het oosten. En ze komen tot de Heer terug, niet in Canaan, maar ze komen tot de Heer terug via het noordwesten. En niet via de wet van Mozes, maar door geloof in degene waarover Mozes gesproken had. Dus langs een andere weg. Komt dat nog vaker in de Bijbel voor? Ja, waar hebben we het laatst over gehad? Over Jacob, die zijn eerst geboorterecht krijgt als beeld van de gemeente. En die verdwijnt naar oom Laban en dan weer terugkeert. En de hele route wordt genoemd een omweg. Want al zijn zegeningen krijgt hij niet van zijn vader Isaac, maar van oom Laban. Dus dat is langs een andere route. Het heet Lus, namelijk een omweg. En de mooiste is natuurlijk die uit Matthäus hoofdstuk 2. Die kan je niet missen. Daar heb ik jaren geleden ooit eens over gesproken. Over de wijzen uit het oosten. Waarna de vraag is, wie is wijs? Wie zijn de wijzen, bedoel ik? En u weet, het waren er twee of drie, en dan weet je meteen wie het zijn. De wijzen uit het oosten, die kwamen inderdaad uit Mesopotamië. Zij zijn een beeld van de tien stammen. En als u het mij vraagt, waren het er niet drie, maar twee? Waarom zouden het er drie geweest zijn? Omdat ze brachten goud, wierook en mirre. Ik denk dat ze allebei goud, wierook en mirre bij zich hadden. Hoezo waren het er drie? Ik denk dat het er twee waren, uitdrukkend het eerst geboorterecht. En ze kwamen uit het oosten. Wijsheid komt altijd uit het oosten, zuster, want daar gaat de zon op. En licht is nu eenmaal wijsheid, dus ze komen altijd uit het oosten. Maar bovendien, wie waren er naar het oosten verdwenen ook alweer? Nou, de Joden waren hier, dus je moet zeggen de tien stammen van Israël. En ze maken een opwachting bij de Heer, niet in Jeruzalem, maar ergens anders. Dat wil zeggen, niet in het openbare koninkrijk, maar dat wachten ze wel, dat wilden ze wel. Het was niet zo, hè? Dat weet u toch, naar Bethlehem. En ze werden geleid door een teken aan de hemel, een ster heet zoiets, maar vooruit. Ze werden geleid naar Bethlehem vanuit de hemel. En dat is precies waar het om gaat. Dat is onze tegenwoordige situatie als gelovigen, als gemeente. Maar het suggereert wel degelijk dat het gaat in het algemeen om de tien stammen, want daar komen ze uit. En bovendien eindigt die geschiedenis in vers 12 van Matthäus 2 met: en door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom. En u weet toch wat ik altijd over een droom zeg, als profetisch is, hè? Het gaat altijd over onze bedeling. Anders heet het gewoon een visioen of iets dergelijks. Of komt een engel iets vertellen. Of hoort men een stem uit de hemel. Maar als het een droom is, gaat het altijd over onze bedeling. Dat wil zeggen, er gebeuren tamelijk reële dingen. Alleen aan de buitenkant is er niks te zien. Dat is de droom. En u weet wie er droomt in de Bijbel. Jozef en Jozef. Bovendien, Jozef droomt altijd twee keer. En daarna droomt hij weer twee keer. En daarna waren er weer twee dromen die je verklaren moest en wat het maar was, toch? En je komt in het Nieuwe Testament terecht en je vindt ene Jozef. En wat doet de man? Dromen. Ja, Jozef, hè? Als uitdrukking van die tien stammen en droom als uitbeelding van onze bedeling der verborgenheid. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes. Maar Herodes was officieel, hoe heette die? Wat was zijn titel? De koning der Joden. Niet terugkeren tot de koning der Joden, maar zij vertrokken door een andere weg weder naar hun land. En dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. Wat het uitdrukt is dat men weliswaar tot de Heer komt, maar op een andere manier. Langs een andere route. Niet die van het oude verbond is het idee, maar die van het nieuwe verbond. Het is precies wat Jeremia 31 zegt over het nieuwe verbond. Het is anders dan het oude verbond. Het is niet naar dat verbond dat ik met hen gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden en dat soort dingen meer. Het drukt inderdaad precies hetzelfde uit, langs een andere route. Daarmee is het verhaal weliswaar niet afgelopen. Maar deze geschiedenis, ik hoop dat u nog eens een paar keer door wil lezen voor uzelf en die schriftgedeelte er nog eens naast wil leggen, onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Het lijkt mij toch niet al te moeilijk wat hier uiteengezet wordt. We vinden hier het ontstaan van de 10 stammen van Israël en er wordt meteen bij verteld hoe het zal aflopen. Namelijk dat het tot geloof zou komen dat het van de dwaalweg, althans de religieuze dwaalweg, bekeerd zal worden door een man Gods, door een profeet uit Juda, voor mijn part een koning uit Juda, uit de Joden. En die heet nog Josia ook, kan niet missen. En terwijl het volk in ballingschap is, zal het alsnog zich bekeren van hun boze weg, van de afgoden bekeerd worden dus, om de levende God te dienen. En van het voorgaande zal men niks meer weten, het zal weggedaan worden. Ik zal uw zonde niet meer gedenken, enzovoort. Ik zal de smaad uw weduwschaps niet meer gedenken, en hoe het allemaal maar heten mag in de Bijbel, in verband met het nieuwe verband. En dat is inderdaad wat met deze volkeren gebeurd is in het verleden. Dat daar weinig van over is in onze dagen, ja, dat betreur ik ook in hoge mate, maar daar kan ik verder ook niks aan doen. Maar het is ook wat aangekondigd werd in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat Gods werk in deze tegenwoordige tijd net zo goed gedaan zal worden door Israël. Echter niet via de 2, maar via de 10. En Romeinen 11 zet dat uiteen, namelijk hoe die verwisseling plaatsvindt. Inderdaad ook van die 10 en van die 2 stammen. Namelijk de een is ongelovig en de Heer doet zijn werk aan de andere. En dan is de ander ongelovig en doet de Heer zijn werk aan de een. Ze worden omgewisseld. En zo blijft het toch een constante lijn van het werk Gods. Als de koning, de man Gods, de Heer Jezus niet welkom is onder de Joden, dan is de vraag, is hij dan misschien welkom onder de 10 stammen van Israël? En het antwoord is ja. En waar geen einde gemaakt wordt aan het judaïsme, dat een instrument was in de hand van Satan overigens, wordt wel degelijk een eind gemaakt aan de afgodische, keltische traditie, en voor zover die afgodisch was uiteraard, en wordt vervangen door de dienst van de Heer Jezus Christus onder het nieuwe verbond. En sindsdien staat het volk in het midden. Daar zullen we het bij laten, want het is de hoogste tijd. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we opnieuw uw woord mochten openen en opnieuw ook deze oud-testamentische woorden mogen lezen en mogen zien dat ook deze geschiedenissen in het bijzonder ons spreken van onze tegenwoordige tijd. Een tijd waarin weliswaar uw koninkrijk verborgen is en waarin u een werk doet dat officieel ook verborgen is voor de wereld, maar we danken u dat u een werk doet, niettemin, en dat in overeenstemming met uw profetisch woord dat zeer vast is, een werk bovendien waaraan wij door uw genade deel hebben gekregen. En we danken u dat we hierdoor een blik mogen werpen op uw wijsheid en op uw bijzondere wegen en gedachten. Uw werk, wat u in onze tegenwoordige tijd doet, zo wonderlijk dat het inderdaad moeilijk is te geloven voor de natuurlijke mens als het verhaald wordt. Maar niettemin mogen wij het zien in uw woord. Bovendien danken we u dat we hierdoor ook mogen vaststellen dat deze woorden die wij lazen ook vandaag niet anders kunnen zijn dan uw woorden, waarin u op voorhand uw werk aankondigt en ook illustreert in deze oude geschiedenissen. Wij danken u dat we mede op grond daarvan zekerheid mogen hebben van onze zaligheid, zekerheid mogen hebben van u die beloften gedaan hebt, die zoveel als er zijn in Christus ja en amen zijn. Daarom danken we ook dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen. In volle verzekerdheid des geloofs, gereinigd zijnde en wordende door het bad des waters, door dit woord, opdat ook onze gedachten, ook onze visies gecontroleerd zouden worden door datzelfde woord en onze hoop gericht zou worden op u die ons deze betere nieuwtestamentische beloften gedaan hebt. Daarom mogen we weer uitzien naar de spoedige openbaring van uw heerlijkheid en vragen wij, wees u ons nabij, bewaart u ons in uw gemeenschap en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.